zullen we het schriftgedeelte lezen waar onze broeder straks iets over gaat zeggen. Dat is niet uit het boek Openbaring, maar uit het boek Daniël. Boek Daniël, hoofdstuk 4, vers 28. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Na een verloop van 12 maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. De koning nam het woord en zei: "Is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit?" Dit woord was nog niet in de mond van de koning, of er klonk een stem vanuit de hemel: "U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd, het koningschap is van u weggegaan. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan de runderen, en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen, en dat geeft aan wie hij wil." Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Hij at gras zoals runderen en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van vogels. Na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen: "Wat doet u?" Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. Een ernstig gedeelte. Mag ik u nu het woord geven?
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om vanavond in uw midden te mogen zijn, om met u te mogen nadenken over een geweldig thema: Gods soevereiniteit. Dat is het onderwerp. En dat was in ongeveer 600 voor de geboorte van onze Heer Jezus Christus, dat het Babylonische Rijk het grootste machtsblok was van de toenmalige wereld. En voor het oog van de mensen had Nebukadnezar het voor het zeggen. Hij zwaaide de scepter. Hij was de soeverein van het Babylonische wereldrijk. Hij had geen mens te duchten. Het ontbrak hem aan niets. En toch, de arme man leed aan slapeloosheid. Dat kwam, broeders en zusters, omdat een nare droom hem uit de slaap hield. Een droom waar hij zich niet van kon losmaken, waarvan de beelden zich op zijn netvlies hadden vastgezet. Die nachtelijke droombeelden, die moeten iets betekenen, maar wat? Hij tastte werkelijk in het duister. Die droom maakte hem onzeker. En hij voelde zich onveilig en angstig. En ten einde raad roept hij de vooraanstaande waarzeggers, bezweerders, tovenaars en astrologen van zijn rijk bijeen. Maar ook zij op hun beurt tasten in het duister en sussen de koning met nietszeggende verklaringen. Uiteindelijk komt deze machtige koning, Nebukadnezar, bij Daniël terecht, de man Gods. En Nebukadnezar vertelt hem zijn droom. over een boom zo groot en sterk dat hij de aarde omspande en mens en dieren voorzag, van voedsel en schaduw tegen de brandende zon. Maar dan, er gebeurt iets verschrikkelijks in deze droom. Er verschijnt een hemelse boodschapper met het bevel om die boom om te hakken. Nebukadnezar is verontrust. Hij kan de slaap niet meer vatten. En nadat deze hemelse boodschapper het bevel gegeven heeft om die boom om te hakken, zegt hij het volgende. Daniël 4 vers 17. Dit bevel berust op het besluit van de wachters. Dit verzoek op het woord van de heilige. Opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van mensen en dat geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Wat de betekenis van deze droom ook mogen zijn, het doel is heel duidelijk, namelijk, er staat opdat de levenden erkennen of moeten erkennen dat de Allerhoogste regeert in de geschiedenis van de mens en in uw en mijn leven. Met andere woorden, God regeert op het wereldtoneel. De Heere heeft het voor het zeggen in de hemel en op de aarde. Dat is de leer van Gods soevereiniteit. En dat betekent, broeders en zusters, dat de Heere de oppermachtige heerschappij heeft. En het was van groot belang dat deze machtige, eigenmachtige koning Nebukadnezar deze les zou leren. Hij moest diep doordrongen worden van Gods soevereiniteit. Maar om dat te bereiken verliest hij uiteindelijk zijn verstand, met dat gevolg dat hij uit de gemeenschap van de samenleving verstoten wordt. En als een redeloos beest struint hij in het rond, compleet verwilderd en vervuild. Dat is, broeders en zusters, het oordeel over een mens of maatschappij die onafhankelijk van de Allerhoogste zijn eigen weg wil gaan. Zo'n mens of volk vervalt tot beestachtigheid. Denk wat onze eigen samenleving betreft aan de gruwelijke praktijken van abortus, euthanasie en de seksuele ontaarding. Deze machtige koning Nebukadnezar, omgeven met de eer en luister van deze wereld, wordt door de Heere zelf overgegeven en hij vervalt tot een beestachtig leven. Totdat. Er is een totdat in deze geschiedenis. Totdat hij Gods soevereiniteit erkent. Namelijk dat de Heere de oppermachtige heerschappij heeft en regeert in de aangelegenheden van de mens. Luister maar naar zijn eigen woorden. Daniël 4 vers 36. Daniël 4 vers 36. Na verloop van die dagen sloeg ik Nebukadnezar mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Met andere woorden, niemand kan de Heere God weerhouden van datgene wat hij zich heeft voorgenomen heeft om te doen. Niemand kan zijn macht weerstaan, niemand kan hem ter verantwoording roepen. De Heere doet, broeders en zusters, al wat hem behaagt in de hemel en op de aarde, zonder aan iemand toestemming te vragen en zonder aan iemand verantwoording af te leggen. En alles wat hij doet is goed. Alles wat hij doet is goed. Dit is in de schrift een van de duidelijkste verklaringen van Gods soevereiniteit. Nebukadnezar had zijn les geleerd. Nu wij nog. Wat betekent het, broeders en zusters, dat u en mijn God een soeverein God is? Dat woord soeverein of soevereiniteit vind je niet in de Bijbel, maar de leer van Gods soevereiniteit vind je in heel de schrift. Het is onmogelijk om je Bijbeltje te lezen zonder onder indruk te komen van Gods absolute heerschappij in de hemel en op de aarde. Dat woord soeverein, dat betekent hoogste macht of gezag. Opperste macht, het duidt op de opperheerschappij. het is absolute rechtshoogheid en onafhankelijkheid, volmaakte onafhankelijkheid. Broeders en zusters, de Heer is soeverein. Hij is een soeverein God. En wat geweldig dat we deze laatste Bijbelavond mogen afsluiten met de overdenking van dit onderwerp. Namelijk dat onze God een soeverein God is. Dat betekent 1, dat Hij de Allerhoogste, de Allergrootste en de Allerbeste is. 2, dat Hij alles volmaakt onder controle heeft in de hemel, op de aarde en uw, mijn leven. En 3, dat Zijn wil absoluut is. Dat Hij doet wat Hem behaagt in de hemel en op de aarde. U begrijpt, dat kan van niemand anders dan van de Heere God alleen gezegd worden. Maar o wee, je zult de wind maar tegen hebben. Het zal maar beginnen te stormen in je leven. Als de Heere moeite, lijden, misschien terminale ziekte, conflict, onrecht en geweld in je leven toestaat. Ja, binnen de kortst mogelijke keren botsen wij dan frontaal met Gods soevereiniteit. In plaats van dat deze wetenschap je vertroost en bemoedigt, raken we erdoor in verwarring. Immers, hoe kan dit nu? De Heere zit toch op de troon? Hij is toch een liefdevolle God? Hij is toch een liefhebbende Vader? Hoe kan Hij dit nu toestaan op het wereldtoneel? In ons land, in mijn gezin, in mijn gemeente, in mijn lichaam. Nu, deze verwarring, broeders en zusters, is voor een groot deel te verklaren uit een verkeerd begrip van Gods soevereiniteit. Laten wij vanavond onze kennis van Gods soevereiniteit iets toetsen en wat de Heere daar nu zelf over zegt in zijn woord. Want dat is uiteindelijk de norm, dat is de maatstaf. En laat ons gebed zijn vanavond, o Heere God, toon ons uw soevereiniteit. Toon ons uw soevereiniteit. Dat we vanuit de schrift, onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, diep doordrongen worden van deze allerbelangrijkste eigenschap van de Heere God. Mijn eerste punt. De Heere is de Allergrootste en de Allerhoogste en de Allerbeste. Hij is de Allergrootste, de Allerhoogste en de Allerbeste. Nu, deze stelling zal voor de meeste van u geen probleem opleveren. God is de Grootste, de Beste, de Hoogste. Juist daardoor erkennen wij Hem als God. Als de Heere God steekt, en ik zeg het met eerbied, met kop en schouders boven alles en iedereen uit. Hij is de absolute Hoogste, Beste en Grootste. Kijk, als er iemand groter, hoger of beter zou zijn dan de Heere God, dan zou die iemand God zijn. Kijk, als de Heere God iemand nodig zou hebben, of van iemand afhankelijk zou zijn, of toestemming nodig zou hebben, dan zou degene waar hij toestemming van krijgt, God zijn. De Heere God moet wel de Allergrootste, Allerhoogste en Allerbeste zijn, anders is Hij geen God. De naam waarmee de Heere zich aan Nebukadnezar bekend maakt, is de naam El Elyon. God El, de Allerhoogste, God El Elyon. Hij is boven alles en iedereen verheven. De eerste keer dat deze naam in de Bijbel gebruikt wordt, is in Genesis 14, waar we tot 3 maal toe lezen dat God de Allerhoogste is. Ik lees het u voor. Er staat in Genesis 14, vers 18 en 20, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van El Elyon, God de Allerhoogste. Gezegend zij Abraham door El Elyon, God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij El Elyon, God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. Broeders en zusters, de Heere is hoog verheven boven alle andere goden en machten. Niet dat er andere goden bestaan, maar misschien moet je zeggen dat de Heere boven al die andere vermeende of veronderstelde goden de Allerhoogste en de Allergrootste is. Onze God is boven al die andere vermeende goden verheven. De Bijbel zegt dat zo. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste, ik ben de laatste,
Buiten mij, zegt de Heere, is er geen God. Er is maar één God. Hoor Israël, de Heere is uw God. De Heere is één. De Heere is één. Weet u, het is eigenlijk heerlijk om als kind zo over je vader te mogen opgeven. Dat deden we vroeger op het schoolplein, hè? Mijn vader is de beste, zei je dan. Hij is de grootste, hij is de sterkste. En dat mag ik vanavond in uw midden doen. Namens u, hoor, namens u. Maar ik mag zeggen, hij is de allergrootste. En de allerbeste. En de allerhoogste, grootste. Heel duidelijk blijkt dat ook uit Hebreeën 6, waar we lezen dat de Heer als bekrachtiging van zijn verbond met Abraham bij zichzelf zwoer. En dan zegt de tekst erbij, hij zwoer bij zichzelf omdat hij bij niemand hoger kon zweren. En die eed geeft aan Gods verbondsbelofte een onvoorwaardelijk karakter. Gods verbondsbelofte aan Abraham, Isaac en David. Gods belofte aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Zijn verankerd in hem als de Allerhoogste. Maar broeders en zusters, dit overtuigt ons nog niet van de stelling dat de Heere God kan doen wat hem behaagt. Sterker nog, dat de Heere met u en mij kan doen wat hem behaagt. Ja, dat zijn wil, onze wil, dusdanig kan beïnvloeden dat wij nooit buiten de door hem gestelde grenzen komen. Dat de Heere regeert in de aangelegenheden van de mens, de geschiedenis, het wellewee van de mens. Mijn eerste punt is dus, en ik hoop dat ik dat vanuit de schrift duidelijk heb gemaakt, dat hij de Allerhoogste, de Allergrootste en de Allerbeste is. Zie uw God. De enige God. Tweede punt. Hij heeft alles volmaakt onder controle. Hij heeft alles volmaakt onder controle. Let op, als God de schepper is van alle dingen, en wanneer hij alles in de hand houdt, dan is het logisch dat hij de eigenaar is van alle dingen, en dan is het voor de hand liggend dat hij doet wat hem behaagt. Als God de schepper is, dan mag hij met de schepping en het schepsel doen wat hem goed dunkt. Dat is zijn goed recht. Dan is hij de eigenaar, de persoonlijke eigenaar. Hij bezit de schepping. Hij is de eigenaar van de schepping. Ja, hij heeft ons gemaakt en hem behoren wij toe. Nou, dat de Heere alles gemaakt heeft, daarover is het Bijbels getuigenis duidelijk. We lezen dat zo, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Broeders en zusters, God is de schepper van alle dingen. Hij is de schepper. Maar hij is niet alleen de schepper, hij heeft ook alle dingen tot eer en verheerlijking van zichzelf geschapen. Kijk, de Heer is niet alleen de Allerhoogste, de Allergrootste, de Allerbeste. Maar als Allerhoogste, Allergrootste en Allerbeste leeft hij ook alleen maar voor het Allerhoogste en het Allerbeste. Omdat hij die grote God is, kan hij niet voor iets minders leven bestaan. Dus hij leeft voor het Allerbeste en het Allergrootste en het Allerhoogste. En aangezien hij dat zelf is, leeft hij voor zichzelf, bestaat hij voor zichzelf. De Heere God bestaat voor zichzelf. Alles wat de Heere doet, doet hij tot eer en verheerlijking van zichzelf. Salomo zegt, de Heere heeft alles gemaakt omwille van zichzelf. Zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil. Zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil. Spreuken 16 vers 4 en Jesaja 45 vers 7. Niet dat de Heere de oorzaak is van de goddeloosheid, verre van dat. Maar ook hen heeft hij gemaakt. Ook met hen zal hij tot zijn doel komen, namelijk de verheerlijking van zijn naam. Voor ons is dat niet te begrijpen. Maar dit is wat de Heilige Schrift ons leert. God heeft alles gemaakt, zelfs de goddelozen, voor de dag van het onheil. De Heerde heeft alles geschapen, hij heeft alles tot eer van zichzelf geschapen. Ten derde, de Heere is niet alleen maar de schepper, maar ook de instandhouder van zijn schepping. Paulus schrijft, hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En dat woord bestaan, wat in Colossense 1:17 gebruikt, duidt op het samenhouden, het bijeenhouden, de samenhang der dingen. De verschillende elementen van de materie worden bijeengehouden omdat de Heere God de grote samenhouder is. Hij zorgt ervoor dat de hele schepping niet in duigen valt, tot stof uiteenvalt. Dus hij is schepper, maar ook onderhouder, samenhouder van zijn schepping. En hij heeft alles tot eer en verheerlijking van zichzelf geschapen. En wanneer hij alles geschapen heeft en heel de schepping in stand houdt, dan is het niet meer dan vanzelfsprekend dat alles aan hem toe behoort. Alles behoort aan hem toe. U behoort aan hem toe. En alles wat u bezit, hoort aan hem toe. U bent niet van uzelf. U bent van hem. U bent het werk zijner handen. Hij heeft u gemaakt. Hij is uw schepper. U bent zijn eigendom. David zegt, van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, alles is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht. En u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om een ieder groot en sterk te maken. De aarde is van de Heere. En al wat zij bevat. De wereld en wie erin wonen. U bent het eigendom van God. U behoort hem toe. De aarde, de natuur en de mens. Hij is de enige rechtmatige eigenaar. En daarom, dat hij het volste recht heeft om over alles en iedereen te regeren. Dat is de les die koning Nebukadnezar moest leren. De Allerhoogste regeert in de aangelegenheden het wel en wee van de mens. Hij werkt in alles naar de raad van zijn wil. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Dat is de leer van Gods soevereiniteit in de notendop. Hij heerst, regeert over alles en iedereen, niemand en niets uitgezonderd. Voor de godvrezende koning Jozefat is dat een bijzonder bemoedigende waarheid geweest. Want de Moabieten en de Ammonieten en de Menuïeten waren als één man tegen hem ten strijde getrokken. Waarop hij zijn ogen ten hemel richt en bidt. Heere, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser. U bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Wat geweldige getuigenis, bent u niet die God die in de hemel is? Dat hebben we toch altijd gehoord? Daar zijn we toch mee opgevoed? Dat hebben we toch altijd geloofd? En vervolgens bidt hij de koning Jozefat, onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. Wij weten niet wat we moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Nadat hij Gods soevereiniteit heeft beleden, nadat hij heeft gezegd, Heere, in ons is geen kracht, maar we zien op u. Toen heeft God zijn soevereine macht ten gunste van zijn volkje Israël geopenbaard. En schonk Jozefat de overwinning. God regeert in de aangelegenheden van de mens, zelfs in de strategieën van machtige legers.
Weet u, die wetenschap van Gods soevereiniteit is juist op momenten van beproeving een bemoedigende wetenschap. En omdat God in zijn wezen oneindig is, is hij ook in zijn soevereiniteit een oneindig God. En dat betekent dat hij elke gebeurtenis, alle tijden, volmaakt onder controle heeft. God is soeverein. En dat betekent, en let u goed op, want het komt vanavond dichtbij. Dat betekent dat de Heer ofwel de grote veroorzaker of de toelater is van alles wat zich in de geschiedenis voordoet. En alles wat zich in uw en mijn leven voordoet. Nogmaals, alles wat er in de geschiedenis plaatsvindt, wordt veroorzaakt of toegestaan door de Heere God. Dat is ook precies wat de Heere daar zelf over zegt. Paulus schrijft aan de Romeinen, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Door hem zijn alle dingen. God is de veroorzaker en of de toelater van alles wat zich in ons leven voordoet. Het is aan de Efeze dat de apostel schrijft, hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Dat woord de raad betekent plan of doel. Met andere woorden, hij zegt, de Heere God werkt in alles tot realisatie, tot verwerkelijking van zijn volmaakte einddoel met deze wereld. Maar de Heere werkt ook in alles in u en mijn leven, om met u en mijn tot zijn volmaakte doel te komen. Alles, hij werkt in alles naar de raad van zijn wil. Alles, niets uitgezonderd. Het valt je misschien rauw op je dak om te horen dat de Heere tegenspoed, rampen en onheil toelaat of zelfs actief veroorzaakt. En toch lezen we dat zo in de Bijbel. De Bijbel zegt in Jesaja 45:7, ik ben de Heer en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heer, doe al deze dingen. Natuurlijk, met dat onheil wordt niet de zonde bedoeld. Maar hoe dan ook, de Heer zegt, ik doe al deze dingen. Het is zeer wel mogelijk, broeders en zusters, dat de Heer met opzet allerlei moeite, tegenspoed en problemen in je leven toelaat of zelfs direct veroorzaakt. En daarbij kun je denken aan grote en kleine dingen, zoals bijvoorbeeld een lekke band op een eenzame weg. Nou, dat is een klein ding, maar het zal je maar overkomen. Het zijn vervelende dingen. Maar je kunt ook denken aan wat grotere dingen, een fatale ziekte die je leven op zijn kop zet. Nu als allerhoogste en allerbeste en allergrootste God heeft de Heer het volstrekt het recht om te doen wat hem goeddoet, wat hem behaagt. Niemand is in de positie om tegen de Heer te zeggen, wat doet u? Niemand is in die positie. De Heer zegt, denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben. Niemand anders. Ik ben God en er is er geen als ik. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt mijn raadsbesluit, houd stand. En ik zal al mijn welbehagen doen. Jesaja 46 vers 9 en 10. Met andere woorden, ik ben de hoogste, de grootste, de beste. En als een mens dat zegt, zoals koning Nebukadnezar, dan vervalt hij tot waanzinnigheid. Dat is de taal van een waanzinnige. Dat hoor je mensen in inrichtingen zeggen, dat ze de grootste, de machtigste zijn. Maar de Heere God moet het wel zeggen. Want hij is God. Hij is het. Hij is de hoogste, grootste en beste. Dat is soevereiniteit. God doet al wat hem behaagt. De psalmist zegt, onze God is in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. En wat geweldig om te weten dat alles wat hij doet goed is. Even verder. Al wat de Heere behaagt, doet hij. In de hemel en de aarde, in de zeeën en alle waterdiepte. Psalm 135 vers 6. Er is met andere woorden geen plaats waar de Heere niet soeverein regeert.
Dat was de les die koning Nebukadnezar moest leren. En hij leerde deze les via de harde weg. De oud-testamentische heilige Job erkent, ik weet. Aan het einde van alle beproevingen zegt hij, ik weet dat u alles vermag. Hij zwijgt. Ik weet dat u alles vermag. Geen plan is onmogelijk voor u. De Heere doet al wat hem behaagt. Dat is ook wat de Heer Jezus leert in de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. U kent die gelijkenis wel. Sommigen werden om 6:00 in de ochtend voor een bepaalde prijs ingehuurd. Om 9:00, 12:00, 3:00, ja zelfs om 5:00 werd er nog een laatste groep werkers in de wijngaard ingehuurd. En deze laatste werkte maar 1 uur en toen ging de zon onder en was de werkdag ten einde. En toen iedereen zich opstelde om zijn dagloon in ontvangst te nemen, gaf de eigenaar van de wijngaard iedereen hetzelfde loon. Dat schoot verkeerd bij degene die de hele dag in de brandende zon hadden gewerkt. Ze zeiden het er niet mee eens en ze protesteren. En wat zegt de heer van de wijngaard op dat protest? Luister goed. Is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Dat is soevereiniteit. Is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Het is mijn geld. Je hebt het beloofde bedrag gekregen. Ik heb woord gehouden. En het is nu mijn goed recht om een ieder te geven wat ik wil. En als ik de laatste net zoveel wil geven als de eerste, dat is mijn recht. Ik ben de heer van de wijngaard. Dat is soevereiniteit. De Heere God is vrij machtig. Ten derde en tot slot. Zijn wil is absoluut. Zijn wil is absoluut. Met andere woorden, de Heere doet wat hem behaagt in de hemel en op de aarde. En als eigenaar kan hij met alles en iedereen doen wat hem goed doet. Met u en mijn leven en met de machten op deze wereld. Hij heeft aan niemand toestemming te vragen, aan niemand verantwoording af te leggen. Weet u, er zijn machten, er zijn koningen, er zijn machthebbers in deze wereld die soevereiniteit claimen. Maar dat is eigenlijk niet waar. Er is maar één soeverein en dat is God. Want alle zogenaamde soevereinen in deze wereld moeten op een toekomstige dag verantwoording afleggen aan de grote schepper van de hemel en de aarde. Een soeverein hoeft geen toestemming te vragen en geen verantwoording af te leggen. Maar elk mens en elke macht hier op aarde zal op een dag verantwoording afleggen aan de ene ware soeverein, de Heere. Maar de Heere hoeft aan niemand toestemming te vragen of verantwoording af te leggen. De profeet Jesaja zegt, wee hem die het tegen zijn vermeerder opneemt. Dat is degene die tegen de Heere God zegt, maar Heere God, dat kunt u niet doen. Paulus pakt datzelfde thema op in Romeinen 9 als hij zegt dat God zich ontfermt over wie hij wil en verhardt wie hij wil. U hoort het goed. God is soeverein. Hij kan doen wat hem behaagt. Als hij zich over iemand wil ontfermen, dan ontfermt hij zich over iemand. Als hij iemand verhardt, dan verhardt hij iemand. Alles wat hij doet, broeders en zusters, is goed. Je begrijpt het niet. Dat is wat anders. Dat is wat anders. Dat je het niet begrijpt. Er wordt geen begrip gevraagd. Je kunt de Heere niet narekenen. Ik zal er dadelijk nog eventjes op terugkomen. Maar God is soeverein. Ja, zegt hij, maar u zult nu tegen mij zeggen, wat heeft de Heere dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Kijk, als de Heere God doet wat hem behaagt, hoe kunnen wij dan nog verantwoordelijk gehouden worden? Maar dan antwoordt de tekst in Romeinen, maar o mens, Romeinen 9 vers 18, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? Heeft de pottenbakker nu het, moet je een beeld van maken, zo'n pottenbakker die zit erop achter zo'n draaischijf, met zijn voet gaat hij over die schijf heen. Hij heeft daar die klei, die schijf, die draait. En hij zet zijn handen daarin. En hij gaat vormen. En het een maakt hij tot een eervol. En het andere tot een oneervol voorwerp. Heeft hij nou het recht om dat te doen? Stel je voor dat die klomp klei in één keer zou zeggen, ja, maar waar ben je mee bezig? Hou je handen thuis. Dat doet pijn, dat kneden. Kneden doet pijn. Gevormd worden doet pijn, dat is waar. Heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? Je bent niet in de positie, je hebt niet het recht om de Heere God ter verantwoording te roepen. Alsof een bonk klei tegen zijn boetseerder zou zeggen, hou je handen thuis. Dat is ondenkbaar en ook ongepast. De Bijbel zegt, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand. Het is met andere woorden Gods goed recht om ons te vormen en te kneden met ons te doen naar zijn wil. Wat een troost om te weten dat alles wat hij doet goed is. Nu is het heel menselijk om jezelf de vraag te stellen, is dit eigenlijk wel zo troostrijk? Want als God soeverein is en als hij echt in alles regeert, waarom laat hij dan zoveel oorlog en wreedheid en lijden en bloedvergieten toe? Waarom laat hij zoveel problemen toe in mijn eigen gezin of mijn eigen familie? In het leven van mijn geliefde? Waarom? God is toch liefde? God is toch goed? Dan mogen wij toch verwachten dat hij zijn soevereiniteit in liefde en goedheid inzet om een einde te maken aan het onnoembare lijden van deze wereld. Wij begrijpen niet hoe de Heere God een liefdevolle en goede en soevereine God kan zijn, terwijl er zoveel ellende en onnoemelijk leed bestaat in de wereld. Dat begrijpen we ook niet. En we zullen het ook niet begrijpen. De Heere zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Jij bent door adem de stof en hij is de schepper. Hou je niets in je hoofd dat je schepper kunt narekenen, dat je hem in een logische formule kunt vatten. Je bent een aardevat. Een modderpot ben je, niet meer. Denk niet dat je God logisch in dat kleine bolletje krijgt. Hij is God. Hij is de soeverein. De ontzagwekkende. De zeer te vrezen God. Die doet wat hem behaagt in de hemel en op de aarde. En alles wat hij doet is goed. Nee, wij begrijpen niet hoe sommige dingen goed kunnen zijn, maar wat ik wel weet, is dat de Heere God niet de veroorzaker is van de zonde. Jacobus zegt, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. God verzoekt niemand. En ook weet ik dat de Heere in zijn oneindige wijsheid de engelenmacht en ook de mensheid in verantwoordelijkheid geschapen heeft, dat wil zeggen dat wij verantwoordelijkheid hebben, dat wil zeggen een keuzemogelijkheid. En ik ben ervan overtuigd dat de tragedies en het lijden in deze wereld het gevolg zijn van de menselijke keuze om de Heere God ongehoorzaam te zijn. We zijn allemaal kinderen van Adam en daarom volledig verzondigde mensen. De vloek van deze wereld is het resultaat van de zonde, de vloek van deze wereld, zeg ik. Het is de vloek van God op de zonde. De Heere God heeft niet de zonde gewild. Maar hij wilde wel de vloek op de zonde. Het is niet de vloek van de wereld. Het is de vloek van God die op de wereld ligt. Als gevolg van de menselijke keuze om in opstand te komen en zijn woord ongehoorzaam te zijn. Nu is de Heere God niet alleen een soeverein God, maar ook een alwetend God. Reeds voor de schepping van hemel en aarde gaan je gedachten in een tijdmachine. Ga in een tijdmachine. We gaan terug naar Genesis 1. En je opent die tijdmachine en je kijkt, daar is God, de soeverein. En je gaat nog weer een miljoen jaar voor Genesis 1. Het is geen tijd, het is het eeuwige nu. En je stapt uit in die tijdmachine, daar is God, de soeverein. En je gaat 100 miljoen jaar voor Genesis 1:1. Je stapt uit en daar is God. En daar ergens in die eeuwigheid heeft God bedacht om deze schepping en u en mij te scheppen tot zijn eer en heerlijkheid. Maar toen heeft hij geweten als alwetend God van de val, de zondeval. Hij wist van de ongehoorzaamheid van Adam. En hij wist van de vloek die hij daarover zal uitspreken. En de dood en het lijden en de oorlog en het misbruik en de martelingen. En het gruwelijke, onnoembare lijden in deze wereld. Hij wist het allemaal. En toch heeft hij geschapen. Toch heeft hij het gedaan. Waarom? Wordt de Heere God daardoor niet mede verantwoordelijk voor de zonde en de gevolgen van de zonde? Nee. Maar hij wist dat het uiteindelijk gevolg de ultieme manier is om de grootheid van zijn wezen en de volmaaktheid van zijn natuur te tonen. Met andere woorden, hij wist dat het uiteindelijk gevolg is dat hij geëerd wordt. Dat hij verheerlijkt wordt. Dat is het theologische, dat is het Bijbelse antwoord. Maar betekent dit ten diepste niet dat hij een vredegod is. Dat hij alles heeft bedacht en alles heeft laten geworden om tot zijn eer te komen. Wat zegt dat van de Heere God? Sst. Hier zwijgen we stil. O mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Dat je hem denkt na te kunnen rekenen? Waarom hebt u mij zo gemaakt? Zal het maagsel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? Weet je, de Heere Jezus Christus is het bewijs van Gods goedheid en liefde. Daar geef ik mij aan over. Ik geef me over aan deze grote God die ik niet kan narekenen. Want op hetzelfde moment dat ik hem kan narekenen, is mijn God verworden tot een kleine God. Stel je voor dat ik God zou kunnen narekenen. Dat ik hem in een formule zou kunnen vatten. Dat ik hem intellectueel zou kunnen ontrafelen. Dat ik op al die wezensvragen, grote vraag, antwoord zou hebben. Dan zou ik zelf God zijn. En God ontgoddelijkt, ontroond worden. Ik buig hier voor mijn schepper. Ik buig voor hem die mij gemaakt heeft. Het bemoedigende in dit alles is dat God in alles, zelfs in de zonde, werkt. Om zijn volmaakte plan te realiseren. Zelfs in de zonde, de psalmist zegt, want de woede van de mensen zal u tot lof zijn. Zelfs de woede van de mens. Het meest aansprekende oud-testamentische voorbeeld is wat dit betreft de geschiedenis van Jozef. Moet je eens voorstellen, de jongens. Hij had een uitzonderingspositie in het gezin thuis. Kun je over praten of dat nou verstandig is of om er een lieveling op na te houden. Maar goed, het was wel het geval. Hij lag eruit bij zijn broers. Ze zien hem in de verte aankomen. Besluiten om hem eigenlijk een kopje kleiner te maken. Maar het komt ze uiteindelijk beter uit om hem in een put te gooien en later aan een karavaan te verkopen. De jongen wordt meegenomen, van huis en haard verstoken. Komt in Egypte terecht. Wordt er op de slavenmarkt verkocht. Komt in het huis van Potifar terecht. Doet het goed daar, maar dan wordt hij plotsklaps beschuldigd van ongewenste intimiteit. Hij had niks gedaan. Valselijk beschuldigd, komt wel in de gevangenis terecht. O God, waarom moet mij dit allemaal overkomen? Waarom moet me dit allemaal overkomen? Wat heb ik gedaan? Regeert u dan niet, Heere God? Ik verlang zo naar mijn vader. Ik verlang zo naar mijn thuisland. In de gevangenis wordt hij door God gebruikt, maar uiteindelijk wordt hij ook daar weer vergeten. Totdat er een keer komt in de tegenspoed. Hij krijgt zicht op wat de Heere aan het doen is. Het zinloze krijgt zin. Immers door zijn persoonlijk lijden werd de familie van Jacob van de hongerdood gered. En daarmee de geslachtslijn van de Messias voor de ondergang gespaard. Had God Jozef niet, had God daar niet in gewerkt, was Jozef niet in Egypte terechtgekomen, dan zouden wij geen kerst vieren. Dan was daarmee de Messiaanse geslachtslijn uitgestorven door de hongerdood in Kanaan. Maar God werkt in het wel en wee de aangelegenheden van de mens. Hij is een soeverein God. En toen de broers van Jozef ontdekten wie hij was, na het overlijden van Jacob, blijkbaar dat ze eerst hadden gedacht, nou zolang papa Jacob nog leeft, zal Jozef ons wel ontzien. Maar toen Jacob was gestorven, vreesden ze voor de wraak van Jozef. Maar dan zegt Jozef dit, en daaruit blijkt zijn theologie. Daaruit blijkt dat hij zijn God kende, en dat was geen koude kennis, dat was doorleefde kennis. Hij kende God vanuit een vertrouwelijke omgang. Luister maar, jullie mijn broers, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Jullie kwaad gedacht, maar God werkte in dat kwaad het goede uit. Ja, de Heere God kan het kwaad ten goede keren in je leven, wat het kwaad ook is. Tragedies in zegeningen, verlies in gewin, droefheid in vreugde. De Heere God werkt in alles, alles, naar de raad van zijn volmaakte wil. Het ultieme nieuwtestamentische voorbeeld, natuurlijk, de Heere Jezus. De Joodse leiders wilden hem als een ongewenst element uit de weg ruimen. Maar daarin werkte de Heere God. Hoe dan? Hoe heeft de Heere God nou in dat verschrikkelijke onrechtvaardige lijden gewerkt? Dat heeft hij gedaan door uw zonden en ongerechtigheden en overtredingen op hem te leggen. En hij heeft uw zonde, mijn zonde, in zijn lichaam op het hout gebracht. Die schuld van ons leven betaald. God werkte in dat kwaad. Ten goede. Voor u en voor mij. God is soeverein. Hij werkte in de vervolgingen van de vroegchristelijke gemeente. De gelovigen werden her en der verstrooid en sommige vooraanstaande leiders werden gedood. Ogenschijnlijk zinloos. Waarschijnlijk dat door het getuigenis van Stefanus Saulus later tot geloof gekomen is. Met dat gevolg dat het evangelie naar de uithoeken van de wereld is gebracht. Broeders en zusters. Niet het gezang van de kerk, maar het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Het lijden, de moeite van de kerk en de volharding onder die druk. Het getuigenis onder die druk is het zaad der kerk. God is soeverein, hij kan het kwade ten goede aanwenden. Hij kan met een kromme stok een rechte slag geven. Ik zou bijna zeggen, hij doet niet anders. Nou, misschien staat die Heere lijden toe in je leven. En je vraagt, waarom Heere, waarom staat u dit toe in mijn leven? U bent toch almachtig, u kunt er toch iets aan doen, u bent toch een geneesheer. U bent toch alwetend, u had het toch kunnen voorkomen. Dat is waar, maar hij heeft het niet voorkomen. Dus is hij de directe veroorzaker of de toelater van de problemen in je leven. Maar het is nooit doelloos, nooit zinloos, nooit nutteloos. Als soeverein God heeft hij de macht het ten goede te gebruiken. Wij weten nu, en ik hoop dat je het mag weten. Wij weten nu, voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Een tekst die velen van u van buiten kennen. Alle dingen De Heer gebruikt het om jou te vormen, te kneden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat is de belofte. Hoe de Heere God het allemaal doet, is een mysterie. Je kunt hem niet narekenen. Hij is God. Jij bent door Adam de stof. Niet meer, haal niets in je hoofd. Jij bent niets, ik ben niets, hij is alles. Maar de Heere zal het wel doen. Daar kunnen we vast van op aan. Samenvattend. De Heere heeft als allerhoogste, schepper van hemel en aarde, het volste recht om met ons te doen wat hem behaagt. Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe. En als werk van zijn handen zijn wij niet in de positie om hem tegen te spreken of hem ter verantwoording te roepen. Wij zijn niet meer dan door adem de stof. Hij regeert in alle dingen tot realisatie van zijn volmaakte plan en doel. Koning David zegt dat zo. Hij zegt, ik vertrouw op de Heer. Ik zeg, u bent mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Dat woord tijden betekent meer dan alleen maar levensdagen. Het duidt op de totaalsom van mijn leven, alles wat daarin plaatsvindt. Alles wat er in mijn dagelijks leven gebeurt, ligt in Gods hand en wordt door hem geleid en beheerst. De voetstappen van een man worden door de Heere vastgezet. Hij vindt vreugde in zijn weg. Met andere woorden, de koers en richting van je leven en ook de tijd van je leven wordt door God bepaald. Wij verliezen soms de controle over ons leven. Afgelopen zomer zei mijn vrouw tegen mij, Maarten, wat heb je voor een vreemde plek op je rug? Laat me eens even kijken. Ga eens naar de dokter, laat er eens naar kijken. Ik bij de dokter, ze kijkt ernaast, ze zegt, ik denk niet dat het wat is, maar als het u geruststelt, zal ik het weghalen. Afspraak gemaakt, ze heeft het weggehaald. Ze heeft het opgestuurd, 10 dagen daarna word ik opgebeld vanuit het ziekenhuis en zeg, het is niet goed. U moet morgen achter elkaar naar het ziekenhuis. Ik kom in het ziekenhuis, 3 artsen kijken me met grote ogen aan. Die zeggen, het is niet goed. Het is niet goed. Ik zeg, wat is er niet goed? Ze zegt, u heeft een grote melanoom op uw rug. Agressieve vorm van huidkanker met tumorstrengen die naar binnen zijn gegroeid. U moet achter elkaar geopereerd worden. Nou, voor ik, ja, bij wijze van spreken hoor, maar voordat ik er erg in had, lag ik op de operatietafel. Maar ik had volle vrede, want ik kwam thuis. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik heb dit gehoord, het is niet goed. Ik ben op mijn werkkamer gekomen, ik ben bij mijn stoel geknield en ik heb gezegd, Heer, ik heb gehoord dat het niet goed is. Maar bij u zijn alle dingen goed, Heer. En u bent goed en u doet goed. En als u me thuis wil halen, het is mij goed om naar bij u te zijn. Als u me nog hier laat, is het me ook goed. Maar ik ga maar gewoon de weg op die me nu eigenlijk gewezen wordt. Dus ik ben geopereerd. En toen hebben ze tijdens de operatie gezegd, we halen ook nog een paar klieren onder uw arm vandaan. Een paar vervelende klieren, zeg maar. En ze hebben ze hem weggehaald. 10 dagen daarna werd ik opnieuw opgebeld. Ze zei, het is niet goed. Grote uitzaaiingen onder uw arm. En het was mij goed. Het is mij goed wat de Heere God doet. Ik kom terug, meteen de volgende dag weer bij de dokter. En dan zeg ik, ja, we moeten uw complete oksel, dat noemen ze een okseltoilet. Dan halen ze alle klieren onder je arm vandaan. Preventief. Dus alle klieren moeten nu onder uw arm vandaan gehaald worden. Ik zeg, ja, maar wat betekent dat nou? Hij zegt, 30% kans op een oedeemarm. En mogelijk moeite met heffen. Maar het geeft geen verlenging van levensdagen. Ik zeg, maar waarom zouden we dat doen? Nou, omdat tussentijds de ziekenhuisopname dan verminderd worden. Ik zeg, wat zou u zelf doen? Hij zegt, nou, ik weet het niet, maar ik zeg, maar wat adviseert u me? Hij zegt, ja, mijn schoonmoeder zou ik het adviseren. Ja. Hij zegt, maar mijn vrouw niet, maar hij zegt, dat komt mijn schoonmoeder, die wil altijd alles tot het laatste geprobeerd hebben, maar mijn eigen vrouw niet. En toen heb ik gezegd, nou, ik hoef ook niet alles tot het laatste te proberen. Laten we het hier maar even bij houden. En ik zeg, wat betekent dit concreet? Hij zegt, we gaan u elke 3 maanden in de gaten houden. En ik was vanmorgen in het ziekenhuis. Ik heb de afgelopen week ben ik bij de dermatoloog geweest en weer een echo gehad. En vanmorgen het gesprek. Hij zegt, nou, we hebben niets kunnen vinden. Het lijkt allemaal goed te zijn op dit moment. Er zijn geen waarneembare uitzaaiingen. Ik zeg, nou, wat betekent dat nou? Wat moet ik nou zeggen? Hij zegt, nou, u moet leven met die onzekerheid. Het zou zomaar weer kunnen terugkomen. Hij zegt, over 3 maanden herhalen we die trits van de dermatoloog en een scan of een echo en dan weer dat gesprek en dan onderzoek ik u weer. En dat gaan we de komende jaren gaan we u zo in de gaten houden. Maar broeders en zusters, iemand vroeg me, was er geen paniek? Geen paniek. Geen paniek. Weet u, er is één ding beter dan het leven en dat is Gods goede tierenheid. Zijn goede tierenheid is beter dan het leven. En het is beter staan op de drempel van het huis van mijn God dan te verblijven in de tenten van de goddelozen. Paulus zegt, ik verlang er naar om heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Ik ben niet in paniek, God heeft me daarvoor bewaard. Hij geeft me tot op de dag van vandaag volledige rust. Haalt hij mij thuis? Dan haalt hij mij thuis. Blijf ik hier? Dan blijf ik hier. Als hij mij thuis haalt, heeft hij genade voor mijn vrouw om door dat verdriet heen te komen. En mijn kinderen, ach, ze zijn getrouwd, ze hebben zelf een gezinnetje. Natuurlijk hebben ze even verdriet. En natuurlijk zullen er momenten zijn in hun leven dat ze denken, konden we papa dat nog maar laten zien? Ja, dat herkennen we allemaal wel, dat blijft. Maar dat is allemaal heel beperkt. Maar de Heer heeft dan genade voor mijn vrouw, zodat zij dat aan zal kunnen, broeders en zusters. Maar God is een soeverein God. Dus ik hou er rekening mee dat de Heer dat gewoon in mijn leven heeft veroorzaakt, of tenminste heeft toegestaan. Hoe het ook is. Hij staat er toe. Hij heeft me er niet voor gespaard. En het is mij goed wat de Heer doet. Want hij werkt in alles. In alles. Tot de realisatie van zijn volmaakte plan met mij, met u, met ons, met deze wereld. In deze wereld zijn ze op dit moment in paniek met de Brexit. En met hoe het in Italië gaat. En met het hele leiderschap in de wereld. Deze wereld is in paniek, maar wij niet. Wij zijn niet in paniek. Want wij kennen een soeverein God. Waar is die soeverein God? Daar waar hij altijd al is, op de troon. Wat doet hij? Hij regeert. En hij werkt in alle dingen tot realisatie van zijn volmaakte einddoel met deze wereld en met uw en mijn leven. Ik sluit af met een voorbeeld. Abraham. De Heere zei, Abraham, ik ga Sodom en Gomorra met de grond gelijk maken. De schrik sloeg om zijn hart, want hij had familie in Sodom en Gomorra. En daarom begint hij te pleiten, Heere, als er 50 rechtvaardigen zijn, zult u de stad er niet verwoesten. Ik zal er niet verwoesten. En 45 ook niet. En met 30, Heere, ik zal de stad niet verwoesten, Abraham. En met 25 dan, Heere, en met 30 ook niet. 25 niet, en 20 niet, 15 niet. En uiteindelijk komt hij uit bij 10 rechtvaardigen. En ook dan zal de Heer de stad niet verwoesten. En dan zwijgt Abraham. Maar in de loop van die voorweden zegt hij iets waaruit zijn theologie blijkt. Dat hij God kende. En hij zegt, er kan toch geen sprake van zijn dat u, Heere, zoiets doet. Dat u de rechtvaardige samen met goddelozen doodt. Ja, dan zal het zo zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan toch bij u geen sprake van zijn. Zou de rechter van hemel en aarde geen recht doen? Dat is een retorische vraag. Dat is een vraag waarin het antwoord ligt opgesloten. Zou de rechter van hemel en aarde geen recht doen? Ja, zeker. Zeker doet hij recht. Want hij is God en hij is rechtvaardig. Hij maakt geen vergissingen. En daarom kunnen wij ons op hem verlaten. De boodschap van Gods soevereiniteit is een boodschap van volkomen vertrouwen. Dat wat hij doet goed is in de geschiedenis en in ons persoonlijk leven. Ik weet, Heere, dat uw oordelen rechtvaardig zijn. En dat u mij in uw trouw verdrukt hebt. Nou, dat is Gods soevereiniteit toegepast op het leven. Volkomen vertrouwen, volkomen overgave. Zou u vandaag, vanavond, aan deze allerhoogste en soevereine God uzelf willen overgeven? Daarin is de Heer Jezus ons voorgegaan. Toen hij in die bange uren in Gethsemane bad. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Omdat hij zich aan zijn soevereine vader overgaf, zijn wij hier vanavond bijeen. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen.
Ik mag u tot besluit van ons samen zijn nog de zegen van de Heere meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijen blijven met u allen totdat de Heer Jezus komt. Amen.